Goedenavond allemaal. Goedenavond allemaal. Welkom op de gemeenteraadszitting van 12 oktober. Mensen kunnen zoals gewoonlijk ook weer thuis volgen. En onze korpschef is hier vandaag, onze financieel directeur en uiteraard onze rots in de branding, Nathalie, voor de technische ondersteuning. We zullen zoals gewoonlijk stemmen via handopsteking, als dat voor iedereen goed is. We gaan vandaag geen geheime stemmingen nodig hebben, dus in principe hebben we de software e-notullen niet nodig. Er zijn twee verontschuldigingen binnengekomen. Matthias Pajalunga en Martin Verlinde zijn vanavond verontschuldigd. Ja.
En mijn collega Annelore Kastelein, alsjeblieft.
Oké, goed. Dan gaan we aan de agenda beginnen. Het eerste punt is de lokale politiezone Aarschot, de begrotingswijziging 2 van dit dienstjaar 2023. Zijn er daarover vragen? Nee, dan gaan we ter stemming. Wie is voor? Ja, punt is unaniem aanvaard. Proficiat. Punt van technische zaken is het volgende punt. Dat is een aanvullend politiereglement voor het voorbehouden van een parkeerplaats voor elektrische voertuigen ter hoogte van een laadpaal. En jullie hebben de lijst in bijlagen. Ik geef graag het woord aan Dries.
Ja, ik heb al een paar keer aan de dienst mobiliteit gevraagd om zo eens de bezettingsgraad te krijgen van de huidige laadpaal die er zijn. Nu, tot hun eigen frustratie krijgen ze die zelf niet te pakken bij Allego, bij de huidige partner waar jullie mee samenwerken. We hebben hier nu in totaal een klein 32 plaatsen, 2 extra in Gelderode, 4 in Rillaar, 26 in het centrum. Op basis van waarop heb je dat eigenlijk bepaald dat die daar juist moesten komen, omdat Langdorp, dat is nog altijd een woestijn op vlak van laadpalen. Misschien daar is ook een beetje aandacht voor krijgen. En dan nog een beetje aansluitend een bijkomende vraag. Inwoners zonder oprit of zonder garage, die kunnen natuurlijk gebruik maken van zo'n laadpalen, dat is een oplossing daarvoor. Maar we hebben in het verleden, Matthias en ik, ook al eens een voorstel gedaan van een ondernemer in Hasselt, die dat eigenlijk werkt met een soort, dat is een buis die eigenlijk in uw gevel zit verwerkt en die komt eigenlijk over het voetpad. En daar kunnen dan een kabel in steken. Dat is een ondernemer in Hasselt. Maar je kunt die laadpaal dan ook delen met uw buren en met uw eventueel klanten of patiënten en zo. Bart Somers was daar heel enthousiast over en ondertussen in Mechelen en Kortrijk, waar we toch graag naar kijken, staan er ondertussen al zo van die palen. Ik heb toen dat voorstel al een paar keer doorgestuurd, zowel aan Nick als naar Stef. Jullie waren daar toen niet echt zo'n fan van en spraken toen over een ander afsprakenreglement of een ander afsprakenkader dat jullie gingen uitwerken. Is er daar ondertussen al meer info over? Dank u wel.
Ja, Stef. Dank u voor de vraag, Dries. Voor de laadpalen zelf, want inderdaad, dat ga ik op uw beide vragen een antwoord geven. Gaat inderdaad het systeem van die ondernemer in Hasselt, maar nu is Vlaanderen met je aanvraag begonnen, hè, dat je gewoon elke burger kan op een website van Vlaanderen ingeven, ik wil een laadpaal bij mij in de buurt. De meeste die hier staan, zijn ook op die manier zo geplaatst. Hè, wij hebben er ook een aantal aanvragen ingestoken, maar die gingen dan vooral op plaats waar het al een stond, om daar gewoon al eentje bij te plaatsen. Natuurlijk, je zit met die bezettingsgraden hogerop, zeggen overheden, van we gaan allemaal elektrisch moeten rijden. We hebben dan de beslissing genomen van, we gaan daar wat voor zijn. We hadden ons aanvragen ook kunnen verlaten en kunnen wachten totdat elke laadpaal 100% bezet was. Maar de verwachting is dat je vraag wat exponentieel gaat toenemen. Dus we hebben dat hard gepromoot, je kunt dat als burger aanvragen. En ook als stad hebben we daar ons gedeelte in gedaan. Voor Langdorp heeft gewoon geen enkele burger, want hij kan dat perfect, dat is heel gemakkelijk. Je moet gewoon een elektrische wagen hebben, dat is eigenlijk de enige vereiste. En er mag geen binnen 100 meter zelfs maar in de buurt zijn. En dan nog, want ja, in stadsomgevingen kan dat soms zijn, maar dan kun je ook nog zeggen van, ik wil er daar toch een aanvragen. Dus in die zin, elke burger kan dat. Als die een aanvraag zou willen voor hun Langdorp ergens een te plaatsen, geen probleem. Het moet natuurlijk ook openbaar domein zijn om het te kunnen realiseren. Misschien snel ook nog iets technisch van die laadpalen, want daar stellen burgers ook wel veel vragen over. De laadpaal wordt geïnstalleerd, maar moet ook nog gekeurd worden. En soms zit daar wel een tijdspanne tussen, dat dat niet perfect op elkaar is afgestemd. En dat is natuurlijk wel een beetje jammer, want het is Fluvius die ze moet keuren, dat er dan niet wat meer sturing op zit van oké, laadpaal wordt geplaatst, binnen die tijdspanne wordt hem gekeurd. Dat is jammer. Voor andere initiatieven, we zijn daar voorzichtig in de zin van, wat willen we zeker vermijden zijn kabels over het voetpad. Ik denk dat we daar allemaal wel eens kunnen over zijn. Ik ben ook schepen van toegankelijkheid, we doen ook die toegankelijkheidswandelingen. Dat zouden heel veel mensen die het misschien wat moeilijker hebben om zich te verplaatsen, heel jammer vinden als we zo'n dingen zouden toelaten. Daar zijn nog mogelijkheden, want ja, als je zo'n kader gaat maken, ja, je kunt alleen dat toelaten. Je kunt ook zo, je hebt in Leuven bijvoorbeeld, kunnen ze in het voetpad zelf zo van die speciale tegels waar de kabel doorgaat. Ik zelf denk dat we eerst moeten uitgaan vanuit dit initiatief van Vlaanderen. Dan moeten we zien hoe dekkend kan dit zijn. Daar ook, en dat is iets voor in de toekomst, een publieke laadpaal. Nu, soms staan die bij ons in de betalende zone of in de blauwe zone. Soms ook niet, dat gewoon gratis is. Ja, ik neem aan dat die bedrijven in de toekomst daar ook wel rotatietarieven zullen gaan aanrekenen. Dat het eigenlijk niet de bedoeling is dat je je auto daar een hele dag laat staan aan die laadpaal. Maar dat is natuurlijk een beslissing van dat bedrijf waar wij als stad niet direct in tussenkomen. Maar wij richten wel in het centrum, of waar er blauwe of betalende zone is, om die zoveel mogelijk daar in te richten. Wat ook een veelkomende vraag is voor de Demervallei. Daar is veel vraag naar laadpalen. Daar is nog nu geen infrastructuur bijgeplaatst. Omdat daar, en dat is nog prematuur, maar er zal eerst in een groter geheel moeten gekeken worden naar de Demervallei. Om dan te bekijken waar dat die laadpalen bij komen. Maar dat wordt mee opgenomen in dat plan. Dus ik hoop bij deze dat ik wat antwoord heb kunnen bieden op uw vragen.
Oké, dankjewel. Ik denk dat dat inderdaad voldoende was. Goed, dan moeten we toch ter stemming overgaan. Wie is voor? Ja, dat lijkt unaniem te zijn. Dank u. We hebben ook nog een aanvullend politiereglement voor het signaleren van een parkeerverbod in het straatgedeelte van de Kortakker. Zijn er daarover vragen?
Misschien een korte toelichting.
Ja.
Misschien gewoon kort toelichten dat die vraag er komt, een vraag van Giro. Hè? En eindelijk lukt het.
Goed, wie is voor? Dan denk ik dat dat ook unaniem aangenomen is. Dank u wel. Voor wat betreft ruimtelijke ordening en stedenbouw hebben we de herziening van een gemeentelijk reglement in zaken de beperking van de geldigheidsduur van het conformiteitsattest en betreft wonen aan de Demer. Zijn er daarover vragen? Nee. Wie is voor? Ja, wie is tegen? Wie onthoudt zich? Ja, de Vlaams Belangfractie onthoudt zich. Dank u wel, het punt is aangenomen. Voor wat betreft leefmilieu hebben we een gemeentelijk toelagereglement voor de ondersteuning van dierenartsen en vereniging voor dierenwelzijn in het kader van de sterilisatie, castratie en euthanasie van zwerfkatten. Zijn er daarover vragen? Nee? Wie is voor? Ja, dankjewel, dat lijkt unaniem. Dan hebben we een ander punt betreffende leefmilieu en dat is de samenwerkingsovereenkomst tussen de stad Aarschot en het energiecoöperatie Oost-Brabant, Ecoop CV, voor de implementatie van het energiedelen op het grondgebied van Aarschot. Ja, Dries was eerst denk ik en dan Petra.
Ik denk dat zonnedelen bijna in alle partijprogramma's stond in 18, dus ik ben blij dat Bert daar werk van maakt. Maar ik heb toch nog een aantal vragen bij het doornemen van alle documenten. De stad heeft afgelopen jaar heel veel geïnvesteerd in zonnepanelen. Er liggen er onder andere bij de politie, ik denk op het zwembad ook. Kunnen we die bestaande installaties bij in dat systeem brengen van de coöperatie die wordt opgericht of waarin we in gaan treden? Daarnaast, als ik me goed herinner, richt de energiecoöperatie die op dit moment voorligt zich vooral op zonne-energie. Is er een gesprek geweest met hun om te kijken of we bijvoorbeeld ook een kader kunnen creëren voor de windplannen die dat er zijn, of potentiële windplannen, of potentiële windenergieprojecten? En als ik daarnaast kijk naar de taken die in de overeenkomst staan, dus ze beperken zich vooral tot een aantal logistieke zaken, zoals het ter beschikking stellen van zalen of het gemeentelijk logo, een beetje communicatieondersteuning. Nu, in het kader van de strijd tegen energiearmoede zou het je ook kunnen als stad kunnen actief sociale aandelen kopen, zoals bijvoorbeeld Eeklo gedaan heeft. En de stad koopt zich dan eigenlijk in de coöperatie. Dat geld heeft dan een bepaald rendement. En de energie die dat daar tegenover staat, die zou je eventueel dan ter beschikking kunnen stellen aan cliënten van TCMW. Ik denk, als ik me niet vergis, heeft Eeklo op zo'n project, Zonnepowers Plus, denk ik dat het noemt. Ze zijn eigenlijk op zoek op dit moment achter kapitaal om dat project een beetje levensvatbaar te maken. Dus mijn vraag is eigenlijk of de stad zich ook financieel moet engageren tot in de strijd tegen energiearmoede door de aankoop van zo'n sociale aandelen. Dank je wel.
Ja, dank je wel. Ja, misschien eerst ook de vragen van Petra erbij nemen. Ja.
Ja. Oké. Op de commissie van 8 mei 2023 zijn die mensen van de Eekop hier geweest. Dat was een heel goede commissie. Dat verhaal dat die schrijven, dat is iets waar wij zeker kunnen achterstaan. Vooral omdat die aandacht hebben voor energiearmoede. Dus die hebben dat met heel veel woorden uitgelegd. Die hebben lokale en sociale projecten. En die werken met maximale participatie van burgers. Dat zijn dingen waar wij altijd al op gehamerd hebben. Dus die staan daar 100% achter, 200% achter. En vooral één opmerkelijk ding dat er gezegd is tijdens die commissie, dat was dat ze financiële winst maken, dat dat geen doel op zich was. Dus dat was iets dat natuurlijk voor ons wel een hart onder de riem stak, omdat hun prioriteiten liggen bij toegankelijk maken van energie voor iedereen. Dus dat voor iedereen, dat lokaal en dat van ons, dat spatten er langs alle kanten vanaf. In diezelfde trend willen we dan ook de nadruk erop leggen, dan Dries, dat verhaal dat die schrijven met fotovoltaïsche panelen, dat we die hopelijk ook kunnen schrijven op vlak van windenergie. Natuurlijk, daar ligt dat waarschijnlijk wel iets moeilijker, want ze hebben dat toen op de commissie uitgelegd, dat dat niet hun core business was, die windmolens, omdat daar heel veel juridische dingen bij te pas komen, waar dat ze nog geen antwoord op konden geven. Dus dat is iets wat we nog eens willen op benadrukken, die participatie die in windenergie en dat ontwikkelen van die systemen. Maar we hebben nog twee vragen over dat ding van Eekop. Drie vragen eigenlijk. Zijn er ook doelen gedefinieerd in die samenwerking met Eekop? Dus dan bedoelen we meetbare doelstellingen. Dus dingen dat je kunt meten. Waarom? Omdat je dan achteraf ook een zelfevaluatie kunt doen. Van is het gelukt? Is die samenwerking vruchtbaar of niet? Dan samen met die doelen is er ook een tijdslijn opgemaakt. Dus waar dat streefdata in gedefinieerd zijn en ook mijlpalen. Dat is iets wat wij altijd doen als je een project opstart. Dan heb je een tijdslijn met mijlpalen. Dat zijn onze twee vragen. En dan nog iets dat ik niet terugvond in de documenten met Eekop. Dus op de commissie is er gesproken over intakegesprekken. Dus burgers die konden een gesprek aangaan met Eekop voor advies. En dat kostte €50 per intakegesprek. En de stad die zou daar intussen komen. Die zou zoveel intakegesprekken kopen. Maar dat heb ik niet gevonden in de opgave van de opdrachten van Eekop. Dus het is nu niet dat we daar aan overvallen, hè? Dat wel niet. Maar ik vond dat niet terug.
Oké, dankjewel. Dan gaat de schepen antwoorden.
Dank u wel voor jullie vragen. En Petra, bedankt voor uw aandachtig luisteren tijdens de commissie, want je hebt al redelijk wat vragen van Dries beantwoord gehad, hè, voor een stuk. Voor de mensen die niet op de commissie waren, wat is dat eigenlijk, een energiegemeenschap? Wij gaan als Aarschot leverancier worden samen met Eekop voor energie uit zonnepanelen, voornamelijk. Zoals dat je weet, hebben we zelf als gebouwen al redelijk wat energiezuinige maatregelen getroffen met het ESCO-project. We zijn ook nog altijd voorstander van windmolens op ons grondgebied. Ik kan u wel melden dat er een aanvraag lopend is. Jullie hebben dat openbaar onderzoek misschien ook wel zien gebeuren ondertussen. Hè, voor 4 windmolens langs de E314. Waar we ook als stad toch wel aangedrongen gehad hebben op participatie. Dus er zal ook een participatie in mogelijk zijn van burgers die in een straal van etelijke kilometers rond die zones wonen. Voor een bepaalde periode. En dan daarna kunnen burgers van verder weg ook nog gaan intekenen op die windmolenenergie. Langs de andere kant, zoals ook al terecht aangehaald is, niet alleen wind, maar zon geeft ook veel energie. Veel mensen hebben zelf geïnvesteerd. Wij als stad hebben ook redelijk wat daken al volgelegd. En dat is onmiddellijk ook al een antwoord op uw vraag, Dries, van de bestaande installaties kunnen niet mee geïntegreerd worden, omdat de corporatie gaat zelf die investeringen doen, gaat zelf de keuzes maken en gaat eigenlijk in hun niet-verdienmodel, want dat is een verkeerd principe, maar in hun terugbetaalmodel die installaties daarbij in integreren. De installaties die er nu liggen, politie heeft daar de vruchten van. De dimensionering op de sporthal heeft alleen maar te maken met de sporthal zelf. Nu wisten wij ook, op ons stadhuis, daar ligt maar een klein dak op en dat staat al vol apparatuur, dus veel zonnepanelen kan je daar niet op leggen. Was het idee van mij, kijk, de stadsfestel die verbruikt eigenlijk niet veel, de klinker iets meer, maar dat is een enorme grote oppervlakte en vandaar dat we daarmee begonnen zijn sinds vorig jaar, maar de wetgeving moest het toelaten om een energiecoöperatie op te richten. We gaan daar volgend jaar, dat is een stukje tijdlijn, 2024, zouden daar een 500 à 600 zonnepanelen op komen te liggen, waarvan maar een stukje gebruikt wordt voor de stadsfestzaal. Wij gaan dan het energiedelen ook natuurlijk voor ons eigen patrimonium doen. En dan bedoel ik het stadhuis, wat dat eigenlijk ook wel een grote energievreter is. Alles is daar elektrisch, wordt in de dag ook heel hard gebruikt, permanent. Maar, en dat is ook een stukje antwoord op de vraag van mensen die het moeilijk hebben. Er gaat een samenwerking zijn met het OCMW om te zien dat wij burgers aan een goedkoop tarief ook daar kunnen van mee profiteren. Burgers kunnen participeren in Ecoop. Er zijn nu ongeveer 1000 participanten al. Je kunt minimum €250 investeren, maximum €5000. Je hebt daar een rendement, dat wordt dan in de algemene vergadering en iedereen kan daarin mee stemmen bij Ecoop. Een rendement bepaald. Het gaat er niet alleen over financiën dat je daar kunt uit, of een financieel rendement uithalen, maar mensen die daar geld in stoppen, die willen dat misschien toch wel iets. Een stukje staatsbond misschien, 3,5% was het vorig jaar. Ik hoop dat ze niet allemaal hun geld in de staatsbond gestoken hebben, dat ze misschien in de zonne-energie in Aarschot iets kunnen doen. Maar dat is ook mogelijk om dat te doen. Het voordeel daar is, als je daar participant in wordt, dan krijg je ook gratis advies van een energiedeskundige die bij u thuis kan komen en zeggen van wat dat je het beste kan doen. En dan gaat het niet alleen over zonnepanelen, maar kan het over een warmtepomp gaan, dan kan het over energieverbruik in je huis. Het stukje van dat de stad Aarschot zou betalen voor energie... advies te geven via de energiedeskundige. Ecoop is een beetje slachtoffer van hun eigen succes. Ze hebben tal van vrijwilligers, want ze werken niet met een loon, die al heel veel werk hebben. En ze remmen onszelf een beetje af. Ze willen dat wel doen, maar ze moeten het ook aankunnen. Als je een belofte doet van ja, de energieadviseurs komen langs, stel dat de stad dat gaat betalen en één keer 1000 mensen willen dat hebben, ze gaan dat niet kunnen leveren. Dat ze niet genoeg mankracht hebben om dat te doen. En dat is, daar moet je ook voorzichtig mee zijn. Dus wij zijn als stad daar wel voorstander van om dat te bepalen. Ze hebben nu gezegd van een 150 à 250 adviezen zouden wij wel kunnen geven. Maar daar hebben we nog geen beslissing over genomen nu op deze moment. We willen eerst energie delen opstarten. En dan samen met hun bespreken wat haalbaar is en wat niet haalbaar is. Wind, zoals op de commissie ook besproken is, voor hun is dat een beetje complex. Ze zijn Ecoop wel aan het zoeken naar een eventuele partner. Omdat ja, zo'n coöperatie oprichten is al één ding. Gespecialiseerd zijn in iets, dat is iets anders. En er zijn een aantal coöperaties die wel met wind bezig zijn. En ze zouden daar misschien mogelijk in de toekomst mee samenwerken om dat dan ook te kunnen aanbieden. Ik denk dat ik de meeste van de vragen beantwoord gehad heb. Is er nog iets dat ik vergeten ben? Olief? Ah, de doelen, ja. Qua doelen, ja, er is een contractje nu dat zal voor 6 jaar lopen. Dat normaal gezien ook kan verlengd worden, tenzij dat je 3 maanden voor het einde zou zeggen van we zien het niet meer zitten. Hè. Het heeft te maken met het feit van ja, je moet zien, werkt dat, hè, zoals je terecht aanhaalt. Ons eerste project start volgend jaar. Die communicatie daar rond, dat gaat dit jaar waarschijnlijk nog starten, hè, om burgers uit te nodigen en dergelijke meer, wat het juist zal zijn. Maar voor 500, 600 zonnepanelen te installeren, je moet ze krijgen, je moet de omvormers krijgen, de fluvius hoogspanningscabine moet aangepast worden en dergelijke meer. Dus dat zal realistisch gezien midden volgend jaar hopelijk zijn. Hè. We trachten de zomer te halen om dat te kunnen realiseren. Maar dat is dan puur technisch en leveringstermijn gewijs. En afhankelijk hoe dat loopt, en dat is ook een oproep dat we samen met Ecoop zullen doen en ook ik hier nu al lanceer. Want alle daken in Aarschot die overschot hebben, komen in aanmerking om ook zonnepanelen te kunnen laten leggen. Dat kunnen openbare gebouwen zijn, dat kunnen kerken zijn, dat kunnen schoolgebouwen zijn. Scholen zijn heel interessante daken om dit te doen, omdat die tijdens de zomer dicht zijn. Eigenlijk bijna geen energie nodig hebben. Maar die daken die kunnen tijdens de zomermaanden wel heel veel energie opwekken. Dus ik vraag jullie hulp om in het onderwijs, bij de directies, te raden te gaan en te vragen, zien zij het zitten om mee in dit project te stappen? Want zoveel te meer daken dat we kunnen vullen, zoveel te meer burgers er kunnen van genieten en zoveel te meer mensen die het wat moeilijker hebben om energie te betalen, ook kunnen ondersteund worden daarin. En afhankelijk van het succes van hoeveel daken dat we ter beschikking krijgen, dan kan het zijn dat we met 6 jaar niet toekomen. Hè? Maar stel dat er geen daken ter beschikking gesteld worden, dan kan het rapper gedaan zijn. Dus daarom dat we daar ook mogelijk een tijdlijn kunnen op plakken. Zo. Dank u.
Oké, dank u wel voor de uitgebreide toelichting. Dan gaan we nu stemmen. Wie is voor de Ecoop samenwerking? Ja, dank u wel. Dat is unaniem. We hebben nog een puntje omtrent de aanpassing van het algemeen politiereglement. En dat betreft de aanvraagtermijn inname openbaar domein, die iets werd bijgestuurd, een beetje versoepeld. Zijn er daarover vragen? Ja, Cindy.
Ja. Ik had toch een vraag nog even, Stef, of dat er toch nog ruimte is voor uitzonderingen. Omdat het voor een aannemer niet altijd gemakkelijk is om de juiste termijn te respecteren. Door weersomstandigheden, afhankelijkheid van de klant, de levering die soms misgaat of later komt. Ja, dat is toch wel iets heel belangrijks. Ik weet dat een uitzondering beter is dan altijd. Maar het moet toch voor een aannemer haalbaar blijven.
Ja, dankjewel.
We gaan daar natuurlijk geen reclame voor maken, maar op zich blijft dat ook nog wel mogelijk. Ik denk dat Gerry dat ook kan getuigen. Op onze dienst voor inname openbaar domein, daar zitten heel goede werkkrachten die daar zich heel flexibel kunnen opstellen. Maar we doen deze verandering ook met de uitdrukkelijke vraag van, als het kan, respecteer het dan zoveel mogelijk. Dan hebben we die ruimte om flexibel te zijn en ook, want dat gebeurt ook al eens, dat er iemand 3 dagen vooraf komt zeggen ik moet dit nog kunnen gerealiseerd krijgen en wij hebben zelf daar werken gepland en dat wij dat moeten gaan schuiven in onze planningen. Gewoon daar een beetje respect voor hebben van dat op tijd te laten weten. Zo'n aannemer, ik heb er ook zelf in de familie, je kunt ook gewoon al eens een mailje sturen en zeggen van ik zit met die situatie, zijt daarvan op de hoogte. Dat zou ook soms al heel veel doen om zo te kunnen werken. Dus die flexibiliteit, we gaan daar niet uitdrukkelijk reclame voor maken. Het is de bedoeling, respecteer die termijnen. Maar natuurlijk kan dat, als ze van ergens, weet ik veel, van waar moeten komen leveren. Dat kan niet altijd juist op die een dag zijn of op dat moment dat we daar wat ruimte hebben. Maar als zoveel mogelijk mensen het respecteren, lukt dat zeker.
Oké, dankjewel. Dan gaan we stemmen. Wie is voor? Ja, dankjewel. Het is unaniem aangenomen. Het volgende puntje is Polstok CVBA, de buitengewone algemene vergadering, 25 oktober, goedkeuring van de agenda en bepaling van het mandaat van de vertegenwoordiger. De vertegenwoordiger is Annick Gijskes en de plaatsvervanger is Nicole van Nemelen. Zijn er daarover vragen? Nee. Wie is voor? Ja, dat is unaniem, dankjewel. Dan hebben we de vergadering Ecowerf. Schepen gaat even de zaal verlaten. Dat is de buitengewone algemene vergadering op 20 december. Goedkeuring van de agenda, ook bepaling van het mandaat van de vertegenwoordiger. De vertegenwoordiger is Cindy Simons en de plaatsvervanger is Marleen Verhagen. Zijn er daarover vragen? Nee. Wie is voor? Ja, dankjewel. Dat is unaniem aangenomen. Ja. Dan hebben we het punt Iverlek, daar ook de buitengewone algemene vergadering, 15 december. Goedkeuring van de agenda, bepaling van het mandaat van de vertegenwoordiger. De vertegenwoordiger is Kurt Lemmers en de vervanger is Bart De Haas. Daarover vragen? Nee, dan gaan we stemmen. Wie is voor? Ja, dankjewel. Punt unaniem aangenomen. Dan hebben we het punt ontwerpakte tot aankoop van een aantal restpercelen. In het kader van een rioleringsproject Kleine Mechelse Baan en aanliggende straten. En ook ontwerpakte tot tussenkomst van de pachters van voormelde percelen. Zijn er daarover vragen? Ja, Thomas.
Gewoon misschien heel kort. Dus als ik het goed begrijp, dan worden er een aantal percelen daar aangekocht die zo tussen de Kleine Mechelse Baan en dat kasteeltje dat daarachter ligt, die weides. Wordt daar de voorste strook afgestaan aan de rioleringsnetbeheerder, maar blijft het achterste stuk in handen van de stad, klopt dat? Is er een bepaalde bedoeling met die percelen? En eventueel, ik heb hier al een keer in het verleden in verband met de sociale woonwijk daar net achter aangehaald dat daar misschien toch wel wat nood is aan wat groene speelruimte of voor kinderen. Is dat eventueel een optie? Het is maar een wild idee.
Ja, dank u wel voor de suggestie. Er zijn momenteel nog geen specifieke plannen voor, maar het kaderde in deze rioleringswerken. Dus de aankoop, of ik denk dat de notariële akte na deze goedkeuring gepland staat en dat dan zeker op termijn kan gekeken worden wat mogelijk is. Dus.
Ja. Goed, ja, zeg maar.
In de buurt zelf hebben we eigenlijk al een traject voor speelruimte, is op zich al wat voorzien. Er zijn al schetsen gemaakt van wat er eventueel kan, maar nu op het huidige domein zelf, omdat inderdaad er een gebrek is aan gewoon wat lichte speelruimte. Maar normaal gezien zou ik er binnen afzienbare tijd eigenlijk al moeten komen. Dus zonder dat terrein. Allee.
Oké, dus dat kan inderdaad nog verder bekeken worden. Momenteel is de stemming gewoon over deze aanpassing. Wie is voor? Ja, dat is ook unaniem. Dank je wel. Dan een punt betreffende het jeugdcentrum. Een belangrijk punt, de strategie en Kompas Kind en Jeugdvriendelijk Aarschot. Zijn er daarover vragen? Ja, Thomas.
Ja, ik wil misschien beginnen met een pluim, want daar staan veel mooie dingen in, natuurlijk, in die tekst. Ik denk, ik denk dat er heel veel mooie projecten, onder andere rond kansarmoede, diversiteit instaan ook, waarvoor hulde. Ik ben ook heel tevreden over de visie op inspraak en participatie. Het is heel mooi werk van de jeugddienst, denk ik, dat de jeugd zo breed bevraagd is geweest. Ik denk dat wij eventueel ook wel eventueel graag de resultaten van die bevraging een keer zouden willen krijgen, als dat zou mogelijk zijn. Dat kan ons zeker helpen. Hè. De verkiezingen komen eraan. Ik denk nou stilletjes aan nadenken over een programma. En we willen ons daar zeker door laten inspireren ook. Verder, ja, wat ik heel belangrijk vind en wat ook heel nadrukkelijk terugkomt in die tekst, is hoe jeugd en kindvriendelijkheid als een horizontaal domein wordt benaderd. Hè. Dat jeugd verder gaat dan alleen het enge jeugdbeleid. Dat is een verkeerde woord misschien, maar dan nauwe jeugdbeleid al op de jeugddienst beleid wordt. Het gaat natuurlijk ook als er bepaalde projecten zijn van andere schepen, bijvoorbeeld met de openbare ruimte, mobiliteit en dergelijke, dan zou daar eigenlijk ook altijd die kind- en jongerenreflex gemaakt moeten worden. En ik lees dat daar heel hard aan gewerkt wordt met de andere diensten ook om die reflex te maken. Dat is natuurlijk fantastisch. Nu, de heel concrete vraag die ik heb voor het college van burgemeester en schepenen is: hoe vaak is er eigenlijk deze legislatuur een keer bij een dossier dat bij jullie ter sprake kwam, gevraagd aan de jeugddienst van wat denkt de Gelle daar nu eigenlijk over? En dan heb ik het niet zozeer over het klassieke jeugdbeleid, maar misschien eerder aan de andere schepenen zelfs van.
Ja, ik heb dat nu niet geteld. Hè. Wij houden daar geen administratie van bij, denk ik. Maar ik kan wel bevestigen dat er regelmatig, ik denk bijvoorbeeld vanuit ruimtelijke ordening, op het moment dat er dienstverplichtingen worden opgelegd, dat daar gevraagd wordt hoe een en ander zit. We hebben een aantal straatprojecten, heraanlegprojecten, die vaak starten vanuit riolering, maar dat wel gevraagd wordt op het moment dat we in een wijk of in een straat zitten met plannen, hoe zou de jeugddienst iets zien? Allee, dat zijn uit het hoofd al 3-4 dossiers die ik van buiten weet, waar zowel de diensten van Schepen Franken, van Stef en van Bert bij betrokken zijn en die dan de vraag stellen aan de jeugddienst. Maar we gaan daar geen administratie voorbij houden. Dat is mensen wel werk genoeg. Hè?
Dat was ook niet per se de bedoeling, maar dan denk ik dat dat een goed elan is waar zeker op verder gewerkt moet worden.
Oké. Okay. Ja, Stef.
Inderdaad, van die resultaten van die bevraging, dat lees je ook in het Kompas. Daar gaan we eigenlijk nog verder mee. We gaan eigenlijk een kind- en jeugdmemorandum maken, eigenlijk echt richting de verkiezingen ook. Niet iets dat beïnvloed wordt door ons vanuit het college of zo, maar dat gewoon vanuit kinderen en jongeren komt. Wat verwachten zij nog, waar kijken zij nog naar uit? Natuurlijk is er al heel veel daarvan in vervat in dat Kompas, maar dat vind ik net het mooie aan heel die oefening, die is heel reflectief. Daar gaan we echt nadenken. Daar word ik ook al eens uitgedaagd door de jeugddienst op punten waar dat ik soms denk, oei, maar op zich kunnen wij dan altijd goed babbelen en ook met de rest van het college. Die bevraging van de jeugddienst, dat gebeurt ook inderdaad, maar aan zich is dat eigenlijk de verkeerde redenering. Die reflex, waar dat we willen naar streven, is inderdaad dan niet in hokjes denken. Dat een ruimte ordeningsdienst niet in C aan de jeugddienst advies moet vragen, maar gewoon ook al zelf die reflex heeft. Om zelf daarvan uit hun eigen dienst eigenlijk over na te denken. Dat gebeurt zeker. Ik zit ook als schepen van jeugd bij die dossiers natuurlijk. Dat is ook de bedoeling dat ik die reflex daarin heb. Maar eigenlijk, ja, zo advies aan die of die. Nee, eigenlijk elke dienst, en daarom maken we daar zo'n werk van, om over de diensten heen rond die te werken, daar zou die reflex moeten zijn. En dat gebeurt ook wel. Je voelt dat ook. En daarom is deze zo'n mooi project, omdat allee, diensten leren daar ook mee van. Zo, ja, niet verticaal in je eigen hokje te denken, maar een beetje horizontaal werken, dat is heel mooi. Dus ik ben heel blij dat ik dat op 8 februari waarschijnlijk mag gaan verdedigen. En ik hoop ook dat we dat unaniem kunnen goedkeuren en dat de jury ons goede punten geeft, zeker.
Ja. Ik ga u dadelijk laatste woord geven voor uw eigen vraag, maar ik wou toevoegen dat ik, en dat is misschien nog niet ter sprake gekomen, maar dat dat eigenlijk ook tweerichtingsverkeer is. Dus het is inderdaad juist dat als er straten aangelegd worden, dat dan de reflex moet bestaan om te kijken naar hoe zit dat met kinderen, wat denkt de jeugddienst. Maar wat wij in het begin van de legislatuur merkten, was dat de jeugddienst eigenlijk heel vaak geen flauw benul had als ze iets heel leuks wilde organiseren, wat er impact dat had of heeft op de technische dienst of op de uitvoeringsdienst, met heel veel praktische aspecten. Gaande van een leuk idee, wat wij ook allemaal hadden, van een zandbak te plaatsen op de Bonenwijk, maar totdat je daar moet geplaatst worden natuurlijk. Dat is niet de jeugddienst zelf die dat dan doet. Dus we hebben hen ook gevraagd, en dat is wat ik wou benadrukken, om ook uit dat hokje te breken. En dat lukt, vind ik, steeds beter. En ze verdienen daar een dikke pluim voor. En op die manier leren we allemaal een beetje 360 graden denken.
Ja. Ik denk inderdaad op dienstniveau, hè, want dat wil ik nog heel even benadrukken, misschien gewoon het slotwoordje over deze vraag, denk ik inderdaad dat dat heel goed in orde zit en dat de communicatie er zeker zit. Maar natuurlijk, de jeugddienst is ook, zijn ook ambtenaren, is ook de dienst. Hè. Mijn vraag gaat eerder over het bevragen van de jongeren zelf natuurlijk, hè, de jeugdraad, waarin jongeren zelf zich verenigen en eigenlijk de vertegenwoordiging zijn van jongeren naar het beleid toe. Ik denk inderdaad op ambtelijk niveau, vind ik het fantastisch dat ik dat hier lees, welke evolutie dat er gekomen is ten opzichte van een tijd ook dat ik zelf nog in de jeugdraad zit. Maar ik denk dat we zeker niet mogen vergeten om de jongeren zelf te bevragen. En ik begrijp ook bij een aanleg van een speelpleintje in de straat dat het ook gebeurt van de kinderen zelf te bevragen. Maar goed, en in die zin ook het memorandum, dat is geen memorandum van de jeugddienst natuurlijk. Hè. Dat moet een memorandum van de jeugdraad of van de jongeren zijn naar het beleid toe.
Oké, dankjewel. Het zijn allemaal mooie pluimpjes voor dit dossier. Dan denk ik dat we dat wel hopelijk unaniem kunnen stemmen. Wie is voor? Ja, dankjewel. Het volgende punt is een punt van lokale economie. Dat is opnieuw de wedstrijd win je zaak in het kader van de leegstands- en activeringsbeleid. En dat is het concept en het wedstrijdreglement voor 2023-2024. Gezien dat het dit jaar zo'n groot succes was, Schepen.
Even toelichten, we hebben een evaluatie gehad van dat project met alle mensen die daaraan meegewerkt gehad hebben. VOCA, Unizo en alle juryleden, Dienst Economie. We mogen zeggen dat dat heel fijn was. We hebben heel wat mensen ontmoet gehad die graag willen starten als ondernemer. Niet iedereen lukte daar natuurlijk in. Maar we voelden ook dat we... Het is een momentopname. Hè? Dat er mensen zijn die dit jaar bijvoorbeeld nog niet klaar waren, maar misschien volgend jaar wel. Er was een ander punt dat we gemerkt gehad hebben in dit reglement van het vorige, hè, dit jaar, zoals het gelopen is. We hadden twee vaste panden vastgeklikt en daar moesten ondernemers starten, maar die panden zijn niet altijd geschikt voor een type ondernemer. Hè? Waar dat we dat reglement nu wat gaan aanpassen en dat we eigenlijk en cours de route op zoek gaan naar panden, want panden kunnen ook ineens plots vrijkomen of panden kunnen ineens plots ingenomen zijn. Zodat we eigenlijk de juiste ondernemer bij het juiste pand gaan kunnen matchen. Wij zouden dat heel graag terug opnieuw doen. Er is nog leegstand in Aarschot, iedereen weet dat wel. We zijn daar volop aan bezig om dat helemaal in kaart te brengen. Niet vanuit ondernemers te zoeken, maar ook voor de belasting en ook voor de samenspraak met de eigenaars, ook vergunningsgewijs soepel omgaan met vergunningen om die toch up-to-date te maken, die panden. Want een pand dat versleten en oud is of niet conform, dat kraakt ook niet ingevuld. Maar win je zaak, vonden wij een goed succes dit jaar. Er zijn twee zaken die nu kortelings open gaan. Een derde is nog zoekende naar het juiste pand. Volgend jaar zouden we graag terug drie winnaars kunnen selecteren, hopelijk. Als er maar twee zijn, zijn er twee. Als er maar één is, is er maar één. Maar elke activiteit die wij doen om handelaars of ondernemers te stimuleren, willen wij graag opnieuw doen. En misschien als het volgend jaar terug een succes is, kan het zijn dat we in de volgende legislatuur misschien nogmaals gaan doen. Vandaar, ik vraag jullie steun hiervoor.
Ja.
Wij gaan... voorstemmen ook en we vinden op zich een mooie actie, maar, dat is altijd een maar, en we willen misschien toch een kleine kritische kanttekening ook maken, in de zin dat we een beetje ongerust zijn dat natuurlijk een wedstrijd waar dat dan drie gelukkigen uitkomen die 20.000 euro ontvangen, dat dan natuurlijk ook geen structureel beleid kan vervangen. En het is een redelijk, die wedstrijd kost wel wat, in totaal gaat het over 90.000 euro, waarvan ongeveer de helft aan communicatiekosten en de helft aan prijzen geldt. Als ik het nu zo heel ruw even schets. Dat is natuurlijk wel een redelijke kostprijs. En we hopen dat dat natuurlijk niet in de weg staat van structureel beleid. Want uiteindelijk zijn er hier drie winnaars die dan 20.000 euro mee naar huis nemen. Ondertussen zijn er ook andere ondernemers. Die bijvoorbeeld een kinderopvang, die krijgen van de stad 500 euro. In die zin is het gewoon een beetje de kritische bemerking. Laat zeker het structurele beleid verder ook aanpakken van de leegstand, leegstandsregister en leegstandsheffingen. Ook promo naar buiten de stad, hè. Laat dat zeker niet vallen, want die wedstrijd is geen structureel beleid aan zich.
Zoals je weet is dit een add-on, hoe moet ik het zeggen, een toegevoegde waarde aan het structureel beleid dat wij wel voeren. En zo is er een belastingsreglement ingevoerd dat eigenlijk leegstand gaat aanpakken. Natuurlijk, eerder dat in werking is, vaststelling, dat is een reglement dat moet gevolgd worden. Ze krijgen een jaar tijd om daaraan te werken. Het overleg met alle handelspanden-eigenaars is continu bezig om te zorgen dat eventueel zien hoe kunnen wij ondersteunen. We hebben ook een reglement gestemd gehad om gevelrenovaties of handelspanden die kunnen omgevormd worden, hebben we allemaal meegestemd. Dat zijn allemaal structurele maatregelen die ook ervoor zorgen dat handelspandeigenaars mee in de boot stappen om te zorgen dat de leegstand, want ze hebben er ook geen baat bij, om dat pand leeg te laten staan. Tenzij dat zij structureel daar zo over denken dat leeg moet staan, dan hebben we de stok achter de deur, bij wijze van spreken, om ze zwaar te belasten. En dat vind ik niet meer als terecht. Dus structureel is alles in voegen gezet om dan eigenlijk optioneel hier win je zaak, om ondernemers ook te stimuleren om hier aan de slag te gaan.
Klopt, dankjewel. Wie is voor? Ja, Inanine, dankjewel. Dan komen we tot twee puntjes van financiën. Dat is de kennisgeving van het besluit van de gouverneur van de provincie Vlaams-Brabant, houdende de goedkeuring van de jaarrekening 22 van Stad en Openbaar Centrum voor Maatschappelijk Welzijn. Zijn er daarover vragen? Nee, dat is een kennisgeving. Daarover hoeft niet gestemd te worden. Het tweede puntje is ook een kennisgeving en dat is de goedkeuring van de jaarrekening dan van 2022 van het AGB Aarschot. Zijn er daarover vragen? Nee, goed. Dan komen we denk ik al tot de puntjes van de raadsleden zelf, de vragen van de raadsleden. En dan beginnen we met een vraag van Groen over de architectuurwedstrijd.
Ja. Weer al ik, sorry, het is de laatste keer.
Vandaag,
de laatste keer, ja. Wij kwamen een beetje stoemelings eigenlijk terecht op de website van de Vlaamse Bouwmeester en daar lazen wij dat de stad Aarschot een architectuurwedstrijd uitschrijft voor de vernieuwing van het stadspark en de omliggende omgeving. En dus, daar staat een hele mooie visietekst in, waar heel veel woorden in terugkomen, waar wij als Groen fan van zijn, hè, biodiversiteit, ontharding. Sommige mensen gruwen daar misschien van hier aan tafel, maar wij zijn... Wat blieft?
Nee, het was een grap.
Wij worden daar heel enthousiast van. Nu, we zien ook dat daar een budget voorzien is van maximaal 1 miljoen euro voor dat project, volgens de website. Nu, wat dat natuurlijk wel een beetje... vervelend is natuurlijk het feit dat we een groot project van 1 miljoen euro, hè, dat we dat een beetje stoemelings zo te weten komen. En dat is natuurlijk wel jammer. En enfin, ik weet niet of ik nu toch ook even minder jolig mag zijn, maar dat is helaas wel een beetje een trend soms, hè, dat we bepaalde historische dossiers, zoals vorige keer, hè, van de afvalverwerking, hè, of dit een groot dossier van 1 miljoen euro... dat we dat eigenlijk zoals stoemelings te weten moeten komen en dat daar eigenlijk op voorhand geen ruimte wordt voorzien om daar even over te brainstormen, nog voordat we in een fase zitten dat eigenlijk alles al op tafel ligt natuurlijk. Mijn eerste vraag is natuurlijk een toelichting, hè, want misschien begrijp ik het verkeerd natuurlijk. Het is de eerste keer dat wij ervan horen en we hebben alleen maar wat er publiek beschikbaar is op die website. Maar wel een aantal aspecten waar dat we nog wel wat vragen bij hadden. Eerst en vooral... Die tekst gaat primair over het stadspark, maar dat is natuurlijk al een mooie groene omgeving in onze stad. Ook de kade valt in dat kader dat getekend is op die website. Dat is eigenlijk ook al een heel mooie omgeving. Er zijn natuurlijk altijd winsten te boeken. Maar ook de Leuvense Straat en de Bonenwijk liggen in die omgeving. En dat zijn natuurlijk nog wel betonnen woestijnen in onze stadskern. En daar zou misschien wat extra aandacht naar kunnen gaan. Verder, dus ik heb u gezegd dat we al die ecologische aspecten, dat we dat absoluut toejuichen. Het enige woord waar ik nog naar op zoek was, was eigenlijk spelen of kindvriendelijkheid. Want dat kwam eigenlijk niet terug in de tekst als aandachtspunt voor die nieuwe visie. En het derde punt dat ik even wou aanhalen is de budgettaire impact daarvan. Misschien niet zozeer van het uitwerken van de visie, maar vooral van de uitvoering is daar al ergens rekening mee gehouden.
Ja, Schip.
Ik zou dat heel lang kunnen beantwoorden, maar ik ga dat niet doen. Er zijn heel veel dingen al, ook op commissies, gemeld geweest dat wij heel hard inzetten op parken rond Aarschot. Dat weten jullie. Schoonhoven, Orleanstoren, Park Peetshoven, Bos, dat hebben we al. Park Rillaar, Elsenhof. We hebben ook gezegd gehad al dat we aan een RUP stadscentrum bezig zijn, hè, om te bekijken voor de verdichting en volgens de nieuwe ruimtelijke ordening die Vlaanderen en provincie, en wat dat wij als stad ook moeten mee rekening houden, dat we zorgen dat we open ruimte bewaren en dat we de verdichting in de stadscentra zouden doen. Hè. Dus ook lopende. De groen-blauwe dooradering in stadscentrum komt daarin naar voren. In al die studies die we nu aan het lopen zijn met het studiebureau. En dan kom je onmiddellijk bij het stadspark. Omdat dat ons park is. Wat dat groen-blauwe dooradering, maar we zien daar wel groen, we zien daar wel blauw, maar we zien daar geen verwevenheid. Ik bedoel daarmee, als je door het stadspark wandelt, je ziet een Deimer bijna niet. Eigenlijk is vanuit dat idee gestart. Je hebt het stadhuis, je hebt de stadsbazuin, je hebt de oude werkhuizen. Eigenlijk in ons centrum kunnen we veel meer. Maar dat beperkt zich niet alleen tot stadspark. Want je moet de groen-blauwe dooradering verbinden naar al die parken die buiten het stadscentrum liggen. Dus het start wel in het stadspark. En eigenlijk is het zo een klein beetje omschreven. Dus het is dooradering groen-blauw, door heel uw woonweefsel, wat je verdichting wil doen, maar ook aangenaam wonen. Dus dat is eigenlijk de insteek. Dit is gewoon een opstart. Waar dat wij met de Vlaamse bouwmeester die gezegd heeft, dit is een project dat wij zeer graag zouden willen begeleiden. Omdat een stadje als Aarschot heeft niet altijd de middelen en de kracht of de know-how in huis om dit helemaal te doen. Daarom hebben wij de Vlaamse bouwmeester ingeschakeld om dit te doen. Ze hebben heel de voorselectie gedaan. Ze waren zelf verbaasd van hoeveel gerenommeerde architectenbureaus interesse hadden om hier mee aan de slag te gaan. Er waren er een 20-tal. Ze hebben zelf die selectiecriteria, wij baseren ons op wat de Vlaamse bouwmeester, want ze zijn aangesteld om dit te doen, selectiecriteria opgesteld gehad om dit eigenlijk te evalueren. En hier hebben wij een aantal architectenbureaus geselecteerd recentelijk om mee aan de slag te gaan. Dit is een aanzet om een globaal plan te maken. Dit is niet een aanzet om een uitvoeringsplan te maken. Dit is op een visieontwikkeling. Wat dat eigenlijk over 1 jaar, 2 jaar, 12 jaar, 20 jaar. Als je een stad wil vormgeven, dan denk je niet in legislaturen. Dus daarom dat je eigenlijk een masterplan moet opstellen voordat je een uitvoeringsdossier gaat maken. Dat heeft impact op alles. Er is zelfs, alhoewel dit maar een startvergadering was, al met de mensen van de Klinker en van de Jeugdraad gepraat hierover. Als dat een antwoord is op uw vraag. Want zij willen daar natuurlijk bij betrokken zijn. Een van die elementen die ook gaan aan bod komen is participatie, burgers. Dat gaat ook aan bod komen. Maar dat is nu nog niet aan de orde. We moeten eerst een bureau selecteren om daarmee aan de slag te gaan. De gunningscriteria, dat gaat over kwaliteit, over concept en visievorming. Dat gaat over de plan van aanpak, dat gaat over raming en kostenbeheersing. Dus er staat nog geen budget op. Maar waarom staat er een miljoen op? Omdat men ook architectenbureaus wou, hè, als je zegt van ah, ja, we hebben een budget van 50.000 euro om ergens het stadspark een beetje gaan te heraan te pakken, ja, dan weet je ook dat je niet met een visietekst voor de toekomst kan bureaus gaan aantrekken, hè, om dit plan vorm te geven. Dus uitvoeringskost totaal nog niet geweten. En dit zal een plan zijn waar je dan uitvoeringsplannen fasegewijs zal moeten gaan uitrollen. En wie er dan ook aan bestuurders op welk moment, op welk jaar dan ook, zal dan een beslissing kunnen nemen van kijk, verankeren we dat, gaan we dit dan mee opnemen of gaan we dit eerst doen. Dat zal een prioritering moeten zijn. Zit daar de Bonenweg bij? Zit daar de Leuvense Straat bij? Zit daar zelfs de Elisabethlaan bij? Zit daar, ja, natuurlijk, dat is allemaal stadscentrum. Die verwevenheid, maar het begint vanuit het centrum naar de buitenkant toe. En de stadsparken rondom zijn wel bezig. En de woondichtheid zijn we ook aan het creëren. Maar dat is een visie op lange termijn waar je nu vandaag nog geen budget kan opplakken.
Ja. Oké, dankjewel voor de toelichting, dat is duidelijk. Ik denk, ik wil misschien gewoon nog een beetje een gevoel vertegenwoordigen dat bij sommige mensen wel leeft natuurlijk. Hè, is dat onze stadskern, ik snap dat er natuurlijk altijd verbetering mogelijk is in ons stadspark. Dat kan biodiverser, dat kan ecologischer. Maar natuurlijk, als we naar de prioriteiten kijken, ook naar ontharden en vergroenen, dan denk ik, dat zeker bijvoorbeeld de Bonenwijk, hè, dat er, als we op vlak van prioriteit evalueren, hè, waar zijn de grootste noden wat betreft ontharden en biodiversiteit, dat we dan verder moeten kijken dan alleen het stadspark. Maar ik ben blij dat heel die omgeving daarin wordt meegenomen. En ik hoop misschien zelfs in de deelgemeenten ook bijvoorbeeld, hè, ik denk bijvoorbeeld aan de Gijmel, waar ik zelf van afkomstig ben, daar, zo de kern daar bijvoorbeeld. Als we daar met de mensen daarover beginnen te praten, dan horen we zelfs nog heel wat anders, denk ik.
Nu, Bonenwijk en dergelijke meer. Allee, je kunt ook begrijpen dat we ons stadscentrum niet helemaal gaan openleggen van een moment. Als handelaars en nog willen recupereren van alle crisis die ze momenteel nog altijd meemaken. Dus dat is één ding. Twee, ook de torens is nog altijd niet klaar. De publieke parking is nog altijd niet open daar. Dus als je daar wilt alles gaan openleggen, dat gaat niet. Dus alles op zijn tijd. Hè. Moet die aangepakt worden? Ja, absoluut. Ja, absoluut. Kunnen wij nog kleine pleintjes en quick wins bij wijze van spreken doen? Die zijn ook in planning. Dus, maar de grote punten, hè, want als je bijvoorbeeld ontharding, ga je het niet alleen over ontharding, en dan ga je het misschien over ook riolering onder de grond, dan ga je het over alles dat erbij komt kijken, mobiliteit, en dat is meer dan alleen ontharden.
Dankjewel. Ik denk dat de argumenten zijn uitgewisseld daarover, dus wordt vervolgd, zou ik zeggen. De volgende vraag is ook een vraag van Groen en dat betreft de vraag over het fietsrapport en het fietsbeleid.
Ja, inderdaad, we hadden een vraag gesteld naar het aarschotsfietsbeleid. En die vraag was ingegeven door twee dingen. Eén, door de fietsrapporten die zijn uitgedeeld onlangs. En twee, door een concrete vraag die we hebben gekregen van de inwoners van de Tiltse Baan. Dat is eigenlijk al twee keren dat we een vraag hebben gehad rond fietsveiligheid. Eén keer hebben we die al voorgelegd op de commissie mobiliteit in juni 2020. Toen was het antwoord niet echt bevredigend, maar zwart, kom. De vraag die we onlangs hebben gekregen, dat was van een inwoner die tegenstrijdigheden zag tussen het project Bucky en fietsvriendelijkheid. Dus ze stelde zich de vraag van, ja, dat is allemaal goed en wel dat mijn kind wordt gestimuleerd om met de fiets naar de school te gaan, maar de weg daarheen zit nog vol gevaren. Dus die vroeg zich af van, kan ook de infrastructuur, de fietsinfrastructuur niet worden aangepakt? En dan maken we direct de sprong naar het fietsrapport. Dus op het fietsrapport, een van de... Eerst even uitleggen wat dat fietsrapport is. Dus dat is een rapport dat opgesteld is, een online enquête die opgesteld is door de Fietsersbond en de Vlaamse Stichting van Verkeerskunde, het Nieuwsblad en de Vlaamse overheid. En in Aarschot hebben 443 fietsers al ingevuld, tegenover 52 fietsers vorige keer. Vanaf 50 fietsers die dat invullen, krijg je een rapport. Dus vorige keer zaten we er net boven om een rapport te krijgen. Toen hadden we 6 op 10. Nu zijn er 443 fietsers die al ingevuld hebben. En we hebben 5 op 10 nu. En één punt dat er uitsprong was, ik weet waar ik terecht kan met vragen of klachten rond fietsinfrastructuur. En daar hadden we heel slecht op gescoord. De rest waren we er nipt op door. Nu, dat fietsrapport, je moet dat niet zo zien van amai, dat is echt wel heel slecht, maar eigenlijk moet je dat zien als een opstap naar beter. Als iets voor we moeten in die richting gaan, we moeten daarmee onze prioriteiten leggen. Daarom stellen we voor dat er nog eens goed wordt nagedacht over een degelijk fietsbeleid. Hoe kun je die ruimte voor verbetering creëren door duidelijke visie en door duidelijke doelen neer te schrijven? En die vertalen zich natuurlijk in een structurele en planmatige aanpak. Die tijdslijnen waar we er juist ook al vragen over gesteld hebben. In Aarschot zijn er al dingen gedaan. We zijn begonnen met een fietsbeleidsplan op te stellen in het begin van de legislatuur. Onder andere de stationsomgeving is aangepakt, de Beterkomse Steenweg, het fietspad aan de brug naast het station. Daar hebben we ook altijd onze schouders onder gezet. Daar hebben we altijd op diezelfde nagel aan het kloppen geweest. Dus er zijn inderdaad wel dingen gebeurd. Wat is er nog onder andere gebeurd in deze legislatuur? Dat er schoolstraten geïnstalleerd zijn. Maar daar, dat is eigenlijk die vraag van die vrouw van de Tiltse Baan. Een schoolstad, dat is heel chic, maar je moet eigenlijk de ruimere omgeving ook bekijken. De volledige omgeving. En wat kan er bijvoorbeeld zijn? Dat je zegt van in die omgeving waar wonen primeert, daar kun je bijvoorbeeld een zone 30 installeren. Wat kun je nog doen? En natuurlijk, zoals die vrouw vraagt, uw infrastructuur aanpakken. Dus die schoolstraten, dat is heel goed, maar je moet dat ruimer zien. Dat stopt niet 50 meter naast die school links en 50 meter naast de school rechts. Dat gaat veel, veel breder. Die uitspraak, de ketting is immers maar zo sterk als de zwakste schakel, die past daar perfect. In de voorbije jaren hebben we een aantal keren al voorstellen gedaan, bijvoorbeeld rond verkeersveiligheid aan het Creatuspunt. Creatus kruispunt. We hebben Vierkant Groen gevraagd om overleg te plegen met Agentschap Wegen en Verkeer rond Vierkant Groen. We hebben meermaals gevraagd naar de handhaving van de fietszone, van de fietsstraten. Dat is iets wat keer op keer mensen ons op aanspreken van, dat is heel chic, die fietsstraten, maar iedereen steekt ons voorbij. En dan zeggen we, ja, dat is natuurlijk een hele belangrijke... Pas op, daar zijn stappen in gezet, hè, want die dingen die daar op de grond liggen, die zijn nog eens vernieuwd en er staan al redelijk wat fietsjes, maar... Als je geen uniform aan hebt, dan steken ze u gewoon standaard voorbij. Dus dat is nog wel iets wat zeker nog aandacht mag aan besteed worden. Overdekte fietsenstallingen, dat is ook nog altijd een pijnpunt waar dat we nog eens willen ophameren. Dus er is nog zeker ruimte voor verbetering. Die ruimte voor verbetering, dat weerspiegelt zich in een beleid wat dat je een meersporentraject volgt. Dus een meersporentraject, dat gaat over sensibiliseren, dat gaat over communiceren, dat gaat over overleggen met alle belanghebbenden. Dus iedereen laat het deelnemen. Het woord participatie is een aantal keren gevallen. Hier is dat ook heel belangrijk bij fietsveiligheid, verkeersveiligheid. Acties opzetten, Bucky is daar een voorbeeld van, maar dat mist... Dan mist nog schoen die een buggy. Dat is gelanceerd, maar dan is dat niet echt opgevolgd geweest. Inzetten op veilige routes en natuurlijk ook de inrichting van de weginfrastructuur. Dit gezegd zijnde, willen we toch nog even nog de opmerking maken dat de participatieve aspect in het fietsbeleid... Dat we het heel opmerkelijk vonden dat bijvoorbeeld dat de burgemeester en de schepen van mobiliteit een paar maanden geleden expliciet de unanieme beslissing van de gemeenteraad om een fietsadviesraad op te richten naar zich neerlegt. Dus dat vinden we zeer opmerkelijk, vooral omdat het woord participatie, burgerparticipatie, toch al een aantal keren in de mond is genomen. En dus die mensen die dat naast zich neerleggen, die hebben daar toen ook voor gestemd. Dus toch willen we dat willen we nog eens even meegeven. SWAT, dus dat is ons verhaal, maar we willen nog eens zeggen, er zijn al goede dingen gebeurd. Maar het kan natuurlijk nog veel, veel beter.
Anders waren we klaar, hè?
Ja, natuurlijk. Maar dat is iets, verkeersveiligheid, fietsveiligheid, dat is iets van gisteren, vandaag
en morgen.
En dat is een continu proces. Je moet altijd de vinger aan de pols houden. Dat is niet dat dat af is. Bijvoorbeeld die herinrichting aan het station, die is nog niet af, hè? Dat is al heel goed, maar die kan nog veel beter. Onze drie vragen. Eerst over het fietsrapport. Welke punten uit het fietsrapport wil het stadsbestuur nog tijdens deze legislatuur aanpakken? Onze vragen gaan allemaal over deze legislatuur. Ja? Dus welke punten uit het fietsrapport? Dan nog twee vragen over het beleid. Welke visie en doelen wilt je als stadsbestuur naar voren schuiven? En dan twee, welke concrete stappen of maatregelen om die visie en die doelen te realiseren gaat er nog doen deze legislatuur. Dus drie vragen, fietsrapport, visie en doelen, concrete stappen en maatregelen.
Ja, dankjewel. Stef.
Dag Petra, dank u voor uw vragen. Ik ga proberen me in te houden, maar hier kan ik wel heel veel over vertellen. Eerst over het fietsrapport. Ik heb dat toen vorige keer ook gezegd. Ik zou dat ook zeggen als we nu een 8 zouden halen. Het is een online publieksbevraging, daar word ik niet altijd wild van. Ik heb dan liever iets meer kwalitatief en dat hebben we ook. Daar hebben we ook al op gewerkt, maar daar kom ik zo biedt op terug. Over het fietsrapport, gewoon even over de laagste score. Ik weet waar ik terecht kan met vragen of klachten rond fietsinfrastructuur. Ja, je kunt bij ons op Stadhuis binnenwandelen. Als je naar de website surft van Stad Aarschot per gsm, staat er als eerste balkje in het groot, ik wil iets melden. Dan kunnen we verder klikken, ik heb een klacht. Ik weet niet hoe dat we daar ons nog beter kunnen maken, want we zijn zo toegankelijk. Ik probeer mij ook zo toegankelijk mogelijk te maken. Ik krijg telefoons, mails, genoeg. En er mogen er nog meer komen, dat stoort me niet. Maar we staan daar zeker voor open. Dus ik weet daar niet waarom dat we daar zo laag scoren. Dus daar moeten we eens verder over reflecteren. Voor dat participatieve... We hebben eerst, en daar kom ik ook op terug, ons fietsbeleidsplan. Daar hebben we echt werk van gemaakt. Dat is een mooi werkdocument. En dat vind ik veel kwaliteitsvoller om mee aan de slag te gaan dan op zich het fietsrapport. Er komen natuurlijk dingen terug die ik ook wel kan herkennen. Wat gaan we nog doen? Daar is, we zijn vandaag donderdag, gisteren, de kick-off van geweest met de scholen. En dat is inderdaad een aanvulling op Bucky. We hebben Bucky gelanceerd om kinderen te stimuleren om met de fiets of te voet naar school te komen. Te voet kan ook, als uw ouder u een beetje verder afzet en je gaat nog te voet, dat mag gerust ook. We gaan nu een traject opstarten met de scholen in samenwerking met Traject, zo heet het bedrijf dat ons gaat daarin bijstaan, waarbij dat we eigenlijk de vragen rechtstreeks aan de kinderen gaan stellen. Dat is de intentie van dat onderzoek. Dat wij kinderen gaan ondervragen van hoe ondervinden zij hun schoolomgeving, maar voor mij ook heel belangrijk, hoe ondervinden zij de route daar naartoe. Dat we daar meer zicht op krijgen. Ik heb daar zo al de previews van gezien. Dat is ook op een manier ingesteld dat je eigenlijk echt eens een beetje kunt gaan horen wat vinden kinderen nu zelf. Dat is niet alleen de bedoeling dat we dat met kinderen doen, maar dat zal ook volgend jaar of het jaar daarna ook met jongeren gebeuren. Maar nu in de eerste instantie gaan we met kinderen aan de slag en eigenlijk waren de scholen daar heel enthousiast over. Elke school wil sowieso al meedoen buiten eentje, maar die gaan we nog proberen te overtuigen om daar ook aan mee te werken. Omdat daar toch nog een heel proces achter zit. Ook iets dat kan nalaten, is dan misschien een wat rare uitdrukking, maar misschien ben ik morgen geen schepen meer en niet meer hier of zo na de verkiezingen. Dat is ook echt iets dat kan meegeven naar de toekomst toe, in die zin. Voor verder op uw vragen concreet in te gaan, zoals ik zei, het fietsbeleidsplan vormt eigenlijk nog altijd de kern van ons fietsbeleid. We hebben ook, ons mobiliteitsbeleid staat ook in ons in onze visietekst die we in 2018 geschreven hebben, daar gaan we natuurlijk ook nog altijd van uit. Ik zeg ook even mobiliteitsbeleid. Fietsbeleid is daar een onderdeel van mobiliteitsbeleid. We zijn toen bij dat fietsbeleidsplan naar zeer concrete knelpunten gegaan. Daarom vind ik dat ook zoveel boeiender dan dat fietsrapport, omdat we daar echt dingen kunnen uithalen waarmee dat we ook aan de slag zijn gegaan. Qua fietsinfrastructuur, er zijn al een heel aantal zaken gebeurd zoals je terecht aanhaalt. Er zullen ook nog een heel aantal zaken in de toekomst gebeuren. Ik wil daarbij context meegeven. We hebben natuurlijk de werken op de hersensysteemweg gehad en de DIS-systeemweg. Als een hersensysteemweg open ligt, kun je niet tegelijkertijd de Geijmsysteemweg en de Langdorpsysteemweg openleggen. Maar op zich is die intentie er wel. En die plannen zijn nu ook in opmaak. De Geijmsysteemweg zal waarschijnlijk al in het voorjaar van volgend jaar aan de beurt komen en de Langdorpsysteemweg iets later. Waarom is die visie er? Omdat dat voortkomt uit dat fietsbeleidsplan. En mijn collega Gerry ook heel hard voor bedanken dat we daar zo hebben kunnen aan werken, omdat dat de straten waren die ik werd opgegeven van, die zijn het meest problematisch. Voor de schoolomgevingen, we hebben daar al een heleboel inspanningen gedaan. Dat blijft natuurlijk een aandachtspunt. Daarom ook die bevraging hoe dat we daar nog verder kunnen op werken. Er zal nu binnenkort gaat er bestickering aangebracht worden aan alle scholen van zo'n schoolzone. Ook wel bekend misschien. En daarnaast gaan we ook werken met lichtjes op oversteekplaatsen. We gaan die eerst in het centrum een beetje uitproberen. Dat is ook al wel iets dat gekend is, maar die komen er ook aan. Het gaat soms ook om kleine knelpunten die nog weggewerkt moeten worden, maar we zijn daar zeker nog mee aan de slag. Schoolomgevingen was een prioriteit, blijft een prioriteit en zal dat in de toekomst ook nog zijn. Mijn spreektijd. Excuseer. Ja, ik probeer me in te houden, hè. Maar ik kan nog heel veel vertellen. Fietsbeleid en die visie. Ik zei, we hebben een mobiliteitsbeleid, maar wel, en dat is ook heel belangrijk, bij elke nieuwe rioleringsproject en bij elke wegenis, en Gerry gaat dat ook kunnen bevestigen, moet die reflexer zijn van, wat kunnen we voor de fietser, wat kunnen we voor de stapper doen? Nu, soms is dat wel een beetje moeilijk, omdat ze leggen zo'n normen op wat een fietspad of een voetpad dient te zijn. We hebben niet altijd de ruimte om de ideale situatie te maken. Ik denk dat we dat soms ook wel allemaal kunnen zien als we door Aarschot rondrijden. Soms kan het ook gewoon niet. Maar dan kunnen we werken met fietssuggestiestroken. Zijn er nog andere mogelijkheden om een straat anders in te richten? Die concrete stappen om daar nu even gewoon de opsomming te maken van wat er eigenlijk nog gaat aankomen, hè, dat ik daar ook duidelijk in ben. Dat is dus de Geimelse Steenweg, de vernieuwing van de fietspaden tussen de Kemelbrug en de aansluiting met de Hombergstraat. De aanleg van fietspaden op de Rillaarse Baan tussen de Steenweg en Sint-Joris-Wingen. De aanleg van fietspaden op de Tiltse Weg tussen de grens met Tilt-Wingen en de Klopperberg. Dan de heraanleg van de Langdorpse Steenweg en de heraanleg van de Nieuwlandlaan en de Nijverheidslaan. Die twee laatste die zullen iets langer duren, want we kunnen niet alles tegelijk. Ik begrijp die vragen. De infrastructuur in Aarschot was ook, er was ook nood aan een grondige aanpak daarvan. Er zijn soms jaren, is er misschien iets te veel blijven liggen, nu wordt dat ook aangepakt. Maar we kunnen niet alles tegelijk. Dat gaat nooit, dat gaat niet. Je kunt niet heel uw stad, ik denk dat we dat ons misschien allemaal nog wel herinneren, die foto's die er in de Facebookpagina's kwamen van Aarschot is niet meer bereikbaar. Ja, hadden we nu tijdens de Nerse Steenweg, de Geimse Steenweg en de Langdorpse Steenweg ook nog gedaan, ja, dan was het gewoon gedaan. Hè. Dan kon je Aarschot gewoon niet inkomen. Er is ene, en dat geef ik eerlijk toe, de enigste van de zwarte wegen die in het fietsrapport staat, waar dat we echt langs met man en macht zitten te duwen op de provincie en Vlaanderen, is de Leuvense Steenweg. De Leuvense Steenweg kennen we ook allemaal, ligt er verre van perfect bij. Daar zou ook dringend iets moeten gebeuren, maar dat zal ook een rioleringsproject zijn. Daarom zitten die termijnen soms wat lang, en dat is natuurlijk een hele lange weg, dus daar moeten ook de nodige budgetten voor zijn. Natuurlijk, de Leuvense Steenweg wordt minder en minder belangrijk, omdat we werken aan die fietssnelweg die er eigenlijk bijna parallel loopt. En dat is natuurlijk nog altijd veel veiliger, een fietssnelweg, dan de Leuvense Steenweg. Ik hoop dat ik hiermee wat op uw vragen... de Tiltse Baan vergeet ik nog, excuseer. Voor de Tiltse Baan specifiek. Die Tiltse Baan staat ook op het programma, maar gezien nu, er zijn nu nog rioleringswerken aan de gang in Rillaar. Er is daar een omleiding, die Steenweg is er geweest. Ja, er is gewoon nog niet de opportuniteit gehad om de Tiltse Baan zelf aan te pakken. Natuurlijk, bij de Tiltse Baan, moet ook eerlijk zijn, je hebt maar de ruimte die er is. Ik heb daar ook al mensen over gehad die me aanspraken, et cetera. Dan zeggen ze dat er geen controles gebeuren, maar die gebeuren wel degelijk. En die controles, ze hebben nu, ik denk, de afgelopen twee maanden 1200 voertuigen gecontroleerd, waar er 150 van geflikt zijn. Dat is op zich een laag percentage, want het waren vooral, ik noem dat dan Facebook-bekeuringen, in de zin van mensen die 56, 57 reden, was het grotendeels. Er was geen sprake van een vergaande overdreven snelheid, maar wel van mensen die dan op Facebook gaan zetten, ik reed maar 51, ja, dan is het 57, maar Facebook-bekeuringen. Dat wou ik gewoon nog meegeven. We kennen die situatie. De Tiltse Baan zou ook in de toekomst moeten aangepakt worden, maar ik ben altijd eerlijk tegen die mensen, ik zeg er wel bij, de ruimte die er is, is er maar. Maar als we dat in een globaler beeld gaan bekijken, zijn er ook misschien nog wel andere dingen mogelijk qua Tiltse Baan. Die controles zullen ook gewoon doorgaan. Omdat we dat weten, er is meer druk op de Tiltse Baan omwille van de werken die in Rillaar aan de gang zijn. Dus daar zijn ook meer controles dan gewoonlijk. En als laatste, en hadden ze dat ooit in de jaren 70 misschien ergens op een plannetje getekend, we hebben geen ring. En er zullen altijd bij ons op die straten, ja, daar rijden mensen over omdat we geen ring hebben. En dat is soms jammer, dat kan ik niet morgen veranderen. Maar wie weet kunnen we dat ooit nog. Denk de kans zal klein zijn, maar dromen mag al eens. Een viaduct, wie weet. Dromen mag ook al eens. Dus zeker, om concreet te zijn, we gaan verder die weg dat we ingeslagen zijn. Ik denk met Gerry werken wij daar heel goed aan samen. Ik denk dat ook onze diensten daar echt bloemen voor verdienen, die ontzettend veel werk soms verzetten. Ook qua participatie, al die bewonersvergaderingen waar dat inspraak mogelijk is, waar we mensen aan de slag gaan om hun eigen wijk beter te maken. En daar ook, bij zo'n vergaderingen, wordt ook de optie opengelaten. Wij zijn niet politiek stringent dat wij zeggen, er komt nergens zone 30, maar we vragen dat daar aan die bewoners zelf en het enthousiasme is daar niet altijd even groot. Meestal niet echt bestaande, laten we eerlijk zijn. Om straten te knippen of om zone 30 of zone 50, van zone 50 naar zone 30 te gaan, is niet altijd even enthousiast. En ik vind dat belangrijk dat burgers zelf over hun eigen wijk inspraak hebben. Oké.
Ja, dankjewel.
Dank u, Staf. Ik wil nog even op terugkomen op die dingen. Die zwarte wegen, die van de Leuvense Steenweg, dus dat wordt nu niet aangepakt, omdat er in de toekomst dan toch die fietssnelweg komt. En, ja, dus nu wordt daar niet zo hard, maar in Rotselaar bijvoorbeeld is dat wel geweest. Dus in Rotselaar hebben ze die voorlopig terug eraan gelegd, want die voorlopige herinrichting die werkt heel goed. Die is een pak veiliger geworden uit de hoogte van Wezenmaal nu. Dus dat vinden wij persoonlijk een heel spijtige zaak, dat dan niet in Aarschot, in het stuk van Aarschot gekunnen is. Nu is dat, ja, dat is eigenlijk een BMX-parcours, hè? Dat is natuurlijk Leuvense Steenweg. Dus daar had die lijn van Rotselaar kunnen doorgetrokken worden. Dat is een gemiste kans geweest. Dan de beschikbare ruimte. Ja, de ruimte is klein. Maar we moeten die herverdelen. Nu is dat standaard in het voordeel van het gemotoriseerd verkeer. Dus dat is een denkoefening. Dat is eigenlijk de mindswitch. Ja. Een resetknop dat wij moeten induwen om die ruimte te herverdelen, zodanig dat dat eerlijk en fair gebeurd is, zodanig dat iedereen op een veilige manier van punt A naar punt B kan gaan. Rond die zone 50, 30 km per uur. Ik kan hier nu niet meteen cijfers voorleggen van hoeveel procent van de bevolking dat 30% dat 30 km per uur je wilt, 50 km per uur. Maar de algemene tendens is toch zo dat 30 km per uur, dat in woonzones, in straten waar dat wonen primeert, dat beter is. En om dan nu dat voorbeeld te geven van de Tiltse baan. Dus 50 km per uur is daar. En mensen zeggen, ja, maar wij reden daar maar 51. Dus eigenlijk zijn er niet veel overtredingen. Maar toch is de perceptie daar dat super onveilig is. Dat wil zeggen dat 50 km per uur daar te veel is. Dat is heel logisch, die stap. Dus om nu te zeggen van, het is 50 en ze rijden daar maar 52, dus eigenlijk is er geen probleem. Dat is verkeerd om zo te denken. Maar voor de rest, heel goed dat de fietsinfrastructuur op die wegen, dat je hebt opgezond, dat die gaat aangepakt worden. Ik ben benieuwd dat dat nog gaat lukken, deze legislatuur, maar goed dat je probeert.
Oké. Ik denk dat we het punt kunnen afsluiten. Dank u wel allemaal. Dan komen we tot vragen van de CD&V-fractie. En het eerste is de voorstel van het subsidiereglement ter bestrijding van de Aziatische hoornaar.
We hebben hier al veel bloemetjes naar elkaar gegooid. Mijn bloemetjes komen ook bijtjes.
En je weet wat dat vandaan komt.
Ja. Dus aanvullend op deze constructieve ingeslagen weg.
Je zei het niet, Dries. Je zei een gezinspartij of je zei het niet.
Dat is waar, Jendelin, dat is waar. Dus over onze bijtjes. Aanvullend op deze ingeslagen constructieve weg zou ik toch nog wel een aantal kleine suggesties willen doen. En dat is, een Aziatische hoornaar, dat is voor ons niet direct onmiddellijk een gevaar. Maar voor onze bijenpopulatie is dat een echte opportunist en die rooft soms wel eens van die bijenkasten leeg. En dat zorgt wel voor wat aanzienlijke opbrengstverliezen, ook in de landbouwsector. Onder andere onze fruit- en wijngaard hier, of wijngaarddomeinen hier op ons grondgebied, die hebben daar wel af en toe eens last van. Vorige maand is er zo bijvoorbeeld een nest gevonden op de Haaksberg, op het wijndomein daar. En daar zagen ze eigenlijk al verschillende aantastingen van verschillende planten, alleen vruchten. Elke nest die we niet vinden, dat is ongeveer zo'n 150 à 300 koningen voort, waar uiteindelijk 10 nesten uitkomen en zo groeit dat exponentieel vrij snel. Het is daarom in de eerste plaats heel belangrijk dat we zo'n Aziatische hoornaar kunnen herkennen. En daar wordt eigenlijk al heel goed op ingezet, dankzij de schepen van leefmilieu, in het stampertje, etc. Maar ook, ja, we moeten die kunnen verwijderen. En daar wringt af en toe wel eens het schoentje, want sommige inwoners ervaren dat beestje niet direct als hinderlijk. Dat zit vaak, zeker de secundaire nesten, 20 of 30 meter hoog in een boom. En als je dan nog eens afkomt, ja, dat kost 60 of 70 euro om die nest weg te halen, dan staan er sommigen wat op de rem, terwijl dat wel echt een reële bedreiging is voor de landbouwsector. Daarom dat we, net zoals ook in omringende gemeenten, misschien wel een beetje een ondersteuning kunnen bieden op basis van een subsidiereglement. Het bedrag dat ik heb voorgesteld komt overeen met een interventie van onze brandweerzone. Dus het is niet zo dat er privébedrijven daar grote winsten gaan boeken. Het gaat over 77 euro. Als jullie het daarin kunnen vinden. En als het ook voor de diensten en de schepen in orde is, dan kunnen we dat reglement ook onmiddellijk stemmen. Als daar nog een beetje meer tijd of revisie op nodig is, maar met het principe akkoord kunnen gaan, dan kunnen we dat natuurlijk ook later bekijken, in november of zo.
Oké. Okay. Ja.
Ja, Dries. Aziatische horenaars, dat is inderdaad een pestsoort, noem ze maar gerust pestkoopjes. En ze zijn ook al onder de aandacht gekomen inderdaad van de milieudienst. Dus wij zijn daar al eventjes naar aan het kijken wat de mogelijkheden zijn, wat we daar eventueel zouden kunnen doen. Dus, maar daar zal wel later meer over volgen.
Kort maar krachtig, maar ik kijk uit naar november, maar ja, ik hoop dat we hier toch een steun voor kunnen vinden, maar goed.
Oké, het zal worden bekeken, Dries, we komen er later op terug. En dan komen we tot de laatste vraag van de CD&V betreffende het seniorenfeest.
Goed, dus ons seniorenfeest of onze, de hoogdagen van de senioren, zoals dat ook wel genoemd wordt, die gaan door in november, eind november. En enkele weken geleden kwam mij ter oren dat de kaarten voor dit festijn €20 kosten. Voor misschien onze raadsleden is €20 niet zoveel, maar dat is maar liefst 4 keer zoveel als hetgeen wat we verleden keer vroegen. Dus, ik weet dat er wel wat indexeringen zijn, er is wat te zeggen voor een prijsstijging, maar maal 400%. Ik hoop dat mijn loon dat ook doet volgende maand, dan zal ik daar alvast zeer blij mee zijn, maar ik vind dat wel zeer veel. Ik weet dat de stad ook al dat samen doet met de ouderenadviesraad, dat wij ook €12.500 subsidie geven, als ik het goed nagekeken heb, en wat materiële hulp. Dus ik zeg niet dat de stad daar niks voor onderneemt, maar toch doet dat mij zeer pijn aan het hart dat wij de kostprijs voor iets van onze senioren, toch mensen waar we al zeer veel aan gehad hebben in onze stad en die we toch allemaal moeten waarderen, dat eigenlijk een prijsstijging van 400% is. En ik begrijp eigenlijk niet zo goed waarom de stad daar niet op ingrijpt om die prijs eigenlijk voor iedereen wat toegankelijk te houden. En dus daarom dat mijn vraag ook luidt, waarom heeft de stad daar niet vroeger op ingegrepen? En zijn er ook nog mogelijkheden om daar alsnog op in te grijpen? Want voor sommige mensen is €20 wel degelijk veel geld.
Ja, dankjewel. Nico.
Ja, Nele, ik begrijp ergens uw opmerking, maar dit is louter tot stand gekomen door een beslissing van de ouderenadviesraad. Het stadsbestuur is eigenlijk daar niet, want zij werken volledig autonoom. Het stadsbestuur zal wel onze werkingssubsidie, maar daar werken ze dus zelf mee. En we hebben getracht van dat concept te behouden, omdat er altijd heel positieve weerklank van was over hun show. En van de €5 die we vroeger, dat is al meer dan 20 jaar van toepassing. Dus hebben we vorig jaar in 2022... de kaarten die toen in 21 verkocht waren door corona, corona konden niet doorgaan, die hebben ze mogen behouden tot in het jaar 22 hebben daar de prijs niet kunnen verhogen eigenlijk. Maar na de berekeningen die we allemaal gemaakt hebben, hebben zij tot de vaststelling gekomen, de evenementbureau, de belichting, het eten, ik kan u daar de cijfers van geven dat we afdragen aan CIMA, dus de desserts van CIBA. Dat kwam dus op een totaal al van €14.000. Dus dan bijkomend heeft de seniorenraad ook nog de jaarlijkse attentie voor de 80-jarigen. Plus de geschenken voor alle jubilarissen. Dus met het bedrag van €2.500 kwamen ze op een lange tijd niet toe om alles te kunnen dragen. En dan zijn ze tot de beslissing gekomen van tot €20 over te gaan. En ik heb nu al een beetje getoetst bij ons leden van de ouderenadviesraad. Wat dat ze als reactie krijgen met de kaarten te verkopen. En er komt eigenlijk weinig negatieve resultaat over de kostprijs. Wij hebben de vraag aan Maria Steurs gevraagd, Leo. En Maria Steurs maakt deel uit van welke deelgemeente? Ja, maar ze zijn nog in omloop eigenlijk. Hè? Maar nu moeten even redelijk zijn, Leo. Voor 20 euro. Ik kan op de volgende vraag van Nele antwoorden. We gaan dus met het stadsbestuur kijken naar volgend jaar toe om dat mee op te nemen in de uitpas. En dat de mensen dan, de kansarmen, daar kunnen op ingaan. En dan gaat het voor hen ook een verschil maken. Ik hoor zeggen, als ze naar de Kaasboer ingaan, 45 euro. Zonder busvervoer. In de stadsfeestzaal was onlangs het feest van Okra 30 euro. Ik kan er ergens inkomen. Die sprong van 5 naar 20. Dat is misschien... Maar 20 jaar hebben we dat zo trachten te houden. Maar er komt een moment... We hadden dat misschien dan moeten over 5 jaar... of over 2 jaar, of over 3 jaar... ergens herkijken. Nu is de beslissing genomen door de ouderadviesraad... en het stadsbestuur zal tegen volgend jaar... want de kaarten zijn nu allemaal al in omloop. En ik hoor andere versies ook zeggen... dat ze daar bij de kaarten... Ik heb Perilla ook gepost voor Okra... Ze hebben daar weinig of geen negatieve reclame over. Maar sowieso, we gaan tegen volgend jaar dat trachten mee op te nemen in de uitpas. En de kansarmen dan daarbij betrekken dat ze ook kunnen. Want het is ook onze bedoeling niet dat we daardoor mensen zouden uitsluiten.
Ik doe mijn micro even afzetten.
Ik dacht juist te zeggen, ik spreek niet voor mezelf. Hè. Ik spreek inderdaad, zoals jij zegt, over minder begoede. We zullen dat zo noemen. Voor wie dat... Voor sommige mensen is dat een probleem. Die moeten dan met 2 gaan, is dat 40 euro. Voor die mensen is dat een redelijke som.
We moeten het verhaal van Aarschot hanteren iedereen mee.
Maar... Maar Nicole,
ah ja.
Ik denk dat het ook gewoon een kwestie is van eens te vergelijken hè, wat ongeveer in dezelfde sfeer wordt aangeboden. Dus wat men hier krijgt, het is trouwens uitverkocht als ik het goed begrepen heb, nog niet helemaal. Maar dus dat is een maaltijd met een voorgerecht, een hoofdgerecht, een dessert en een volledige show. We vragen daar wordt 20 euro voor gevraagd. Hè. En zoals de schepen heeft gezegd, is de bedoeling vanuit de stad, van ons, hè, om daar te kijken dat we met de uitpas kunnen corrigeren. Maar als Okra, waar hier naar verwezen wordt, iets dergelijks organiseert, dan is de toegang 30 euro. En als ik eens gewoon ga kijken hoeveel subsidie wij vanuit de stad jaarlijks aan Okra geven... dan loopt dat op tot enkele duizenden euro's. En dan lukt het ook niet om de prijs lager te krijgen. Hè. Dus allez, vergelijk appelen met appelen en peren met peren. 20 euro is hier een faire prijs voor wat wordt aangeboden. En dat is in 20 jaar niet aangepast. Hè. Dus allez, je kunt op elke slag zout leggen. Maar iedereen voelt hier wel aan dat de prijzen ten opzichte van 20 jaar anders zijn.
Ja, dat kan goed zijn. Dan hadden we het misschien 15 jaar geleden al moeten opslagen of 10 jaar geleden, maar je doet het niet. Dus die mensen zijn ook gewoon van die prijs te betalen. Ik wou ook nog tussenkomen op het feit dat het ook is omdat bijvoorbeeld CIMA en CIBA bepaalde dingen niet meer kunnen leveren, dat ook daar de prijs omhoog moet, dat we bepaalde dingen moeten gaan huren. He, dus andere beslissingen die wij hier nemen, hebben daar ook een consequentie op. Wat Okra betreft... zou ik heel graag inderdaad appelen met appelen vergelijken. Okra doet wel meer dan een feestje organiseren. Ik nodig u zeker eens uit op verenigingsmomenten van Okra, mensen die als vrijwilliger dagelijks mensen gaan bezoeken. Dus ik zou echt niet graag de vergelijking maken dat de hoogdagen van de senioren, wat een feest met eten en drinken is, ik zou dat niet graag vergelijken met Okra. Ik wil ze kort door de bocht niet gaan. Dat onder de marktconforme prijs ligt, daar ben ik het met u over eens. Maar daar gaat het hier niet over. Als wij hier alles marktconform moeten doen, dan moeten we inderdaad elke subsidie afschaffen. Dat is waar.
Het punt is dat dit onder de marktconforme prijs is. Ik weet niet hoe lang het geleden is dat jij nog ergens bent gaan eten met voorgerecht, hoofdgerecht en dessert, met daarbij ook nog muziek, voor 20 euro. Ik wil wel, maar daar heb je normaal gezien een voorgerecht en een drankje voor. En dan zit je op je stoel. Hè. Dus geef hier niet de indruk dat wij weet ik veel wat doen. Er wordt hier gewoon gekeken, na 20 jaar worden die prijzen eens herzet. En we gaan opnieuw kijken hoe we ervoor kunnen zorgen dat er niemand uit de boot valt. Ik ga dat argument niet herhalen. Wat ik wel zal zeggen, is dat ik heel graag eens naar een OCRA-activiteit zal komen. Mijn punt was gewoon, ik weet dat zij heel veel andere en ook goede dingen doen. Anders zouden we dat geld er niet aan geven. Maar tel de verschillende subsidies maar eens op en dat loopt in de duizenden euro's. En ook daar lukt het niet om dan voor 20 euro dit aan te bieden. Dat is mijn punt.
En het is eigenlijk ook omdat we het concept hebben willen behouden, omdat er zoveel positieve reacties waren na de show, dat we dat niet wilden eigenlijk minder doen. En vandaar hebben zij binnen onze ouderadviesraad beslist om de prijs even omhoog te trekken. Allee, de sprong is misschien een beetje, maar...
Eigenlijk als een cadeau van de stad aan hen zelf. Dat ze altijd voor 5 euro mochten komen. Ja. Dat beschouwde ze als een cadeau dat ze kregen van de stad. En natuurlijk, als dat nu 20 euro is...
Dat het vanuit de ouderadvies gaat, is dat het niet eigenlijk van de stad rechtstreeks is. Hè?
Maar fijn dat jullie het mee opnemen in de uitpas. Ik denk dat dat een eerste stap is. Maar ik blijf het jammer vinden. Maar goed dat we daar alleszins al het initiatief voor nemen.
Oké. Okay. Dankjewel. Dan zijn de puntjes voor de gemeenteraad gepasseerd. Dan sluit ik de gemeenteraad en dan hebben we nog 2 punten in de Raad voor Maatschappelijk Welzijn. Ja. Ja.
Dankjewel, mevrouw de voorzitter. Normaal gezien had ik, u hebt gezien, ik heb geen vraag ingediend. Dus normaal gezien had ik geen vraag. Ik hoop dat mijn stem het volhoudt. Nu... Ik heb naar aanleiding van een krantenartikel dat men mij heeft doorgestuurd, kan ik in feite niet anders dan deze vraag stellen. En meer bepaald met betrekking tot de deontologische code voor onze lokale mandatarissen. Ik krijg hier een artikel doorgestuurd uit het nieuwsblad van deze week. Een interview met een viertal burgemeesters, waaronder onze burgemeester, mevrouw Rutte, Gwendoline. Waarin dat het dus gaat over het Vlaams Belang, opkomst van het Vlaams Belang, nu met de peilingen en eventueel mogelijke samenwerking. Nu, ik lees hier, onze burgemeester zegt, ook in de gemeenteraad. In de gemeenteraad luister ik naar de voorstellen van Vlaams Belang. En als ze goed zijn, dan neem ik ze zelfs over. Dat weet u ook, wij hebben ons hier als fractie altijd... constructief en democratisch opgesteld. En we hebben ook altijd een bloemetje gesmeten naar de meerderheid en vooral naar Scheep en Franken wanneer dat er punten van ons werden overgenomen. Dus waarvoor men denkt, maar spijtig genoeg, mevrouw de burgemeester, zit het venijn toch wel een beetje in de staart van uw antwoord. En u zegt, maar ik ga de fascisten niet mee aan de macht helpen. De fascisten, mevrouw de burgemeester, wie zijn dat? Is dat mijn collega en ik? Zijn wij dus, want wij zijn de enigste 2 mensen hier van het Vlaams Belang. Dus wij zijn de fascisten. Nu, mevrouw de burgemeester, ik weet niet of dat u weet wat dat de verderfelijke en moordzuchtige inhoud van het fascisme, wat dat het behelst. Ik weet dat wel. Mijn grootvader was, en het is daarom ook dat ik nu niet anders kan dan hierop te antwoorden. Mijn grootvader was verzetsman, was bij de Witte Brigade. En hij heeft in dienst van zijn volk en van zijn land, heeft hij in feite dus zijn leven en dat van zijn gezin dus geriskeerd door op te staan tegen het fascisme. Dus als er iemand door het antifascisme als met de paplepel dus heeft mee ingekregen, dan ben ik het wel geweest van kleins af aan, mevrouw de burgemeester. Dus ik vind het een zeer zware beschuldiging. Ik ben daar echt wel van aangegaan. Je zult het misschien ook wel aan mij merken. Ik ben dan gaan kijken naar de deontologische code en dan kom ik inderdaad terug op mijn vraag. Dan lees ik hier van lokale mandataris, artikel 32. Lokale mandataris onthouden zich in het openbaar van negatieve uitlatingen over individuele personeelsleden. Dus negatief is in dit geval nog in feite, ja, negatief is een eufemisme ten opzichte van de beschuldiging van het zijnde van een fascist. Ik ben helemaal geen fascist, in het tegendeel. En mevrouw de burgemeester, naar aanleiding van artikel 39, we hebben altijd een hele goede band gehad, maar toch ga ik het moeten vragen. Ik vraag hier uw publiekelijk excuus voor het mij beschuldigen van zijn de fascist en mijn collega ook.
Oké, dank u. Nico, ik denk niet dat jouw naam en ook niet die van jouw collega ergens in dat artikel vernoemd wordt. Het is een lang artikel. Ik heb het hier niet bij me, maar ik weet heel goed wat ik gezegd heb en uw naam staat daar geen enkele keer in. En ik neem zelfs aan, en zoals ik u ken, dat uw familiegeschiedenis, u tekent. En dan bedoel ik daarmee in positieve zin. Ik meen ook dat ik voor een landelijk publiek heb gezegd dat als hier een gemeenteraad in Aarschot van om het even welke fractie trouwens, meerderheid of oppositie, voorstellen gedaan worden die goed zijn voor de stad, dat ik die meeneem. Maar vanuit mijn ideologie, en dat is geen debat voor hier in de gemeenteraad, maar vanuit mijn ideologie ben ik niet bereid om samen te werken met de ideologie die jouw partij, waar die voor staat. En ik ga hier geen opsomming doen van uitlatingen die partijgenoten van jou doen, van gedragingen die partijgenoten van jou doen, van mensen uit hier in de regio, die op dit moment ook voor de rechtbank komen wegens mensonwaardig gedrag. Dat is een ideologie van een partij. Ik zeg nergens iets over een individuele appreciatie van jou of je collega. Ik denk dat ik dat hier in de gemeenteraad altijd naar iedereen op een correcte manier tracht te doen. Ik zou dat hier ook afsluiten. Ik wil er zelfs met jou na de gemeenteraad over praten. Dat is denk ik geen onderwerp die te maken heeft met het beleid hier nu van de stad. Dat is een politieke discussie.
Goed, ik... Ik krijg dus geen excuses, want het staat duidelijk in. Dus de fascisten, maar op IJswet, wij zullen daar zelfs na deze raad over praten. Dank u wel.
Oké, goed. Dan kunnen we verder gaan met de Raad voor Maatschappelijk Welzijn. Daar hebben we ook opnieuw de kennisgeving van de gouverneur, houdende de goedkeuring van de jaarrekening 2022 van de stad en het OCMW. Dat is een kennisgeving, dat is geen stemming nodig. Dan hebben we ook Polstok CVBA, dat is de buitengewone algemene vergadering op 25 oktober. Daar is ook bepaling van de agenda en het mandaat van de vertegenwoordiger. Vertegenwoordiger is Annick Gijskes en plaatsvervanger is Nicole van Hemelen. Hierover moeten we wel stemmen. Wie is voor? Ja, dat is unaniem, dank u wel. Dan sluit ik hierbij ook de vergadering van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn. Ik dank aan het publiek, ik dank ook aan de mensen thuis die hebben gevolgd, ik dank ook aan de stadsdiensten. We gaan verder in besloten zitting. Als het publiek geen vragen meer heeft, dan gaan we nog het AGB afhandelen. Goed, dankjewel allemaal.